Vandaag mag ik met jullie beginnen aan het vierde en laatste blok van de serie Schatgraven in Matteüs. In de vorige blokken hebben we vaker stilgestaan bij het leven en de woorden van Jezus. En met dit vierde blok komen we bij de climax van het boek Matteüs. In de routetoespraak van vandaag gaan we vooral proberen om naar de grote lijnen te kijken. Op welke manier richt God onze ogen door de woorden van Matteüs op zijn zoon? Vandaag zien we Jezus als verworpen, als afgewezen. Allereerst als de koning die toeliet dat hij door de leiders van zijn eigen volk veracht en gedood werd en toch langs deze weg het kwaad overwon. Matteüs begint in zijn eerste hoofdstuk Jezus Christus, zoon van David. En God noemt koning David in het Oude Testament mijn dienaar. Zolang David Gods wil deed, was God koning in Israël. Maar door de tijd heen in het Oude Testament waren de koningen steeds minder vaak de dienaar van God. In plaats daarvan stuurde God steeds profeten om de leiders en het volk bij God terug te brengen. Deze profeten werden steeds slechter behandeld, zeker in de tijd van Jeremia, tot er een oordeel was gekomen. De verwoesting van Jeruzalem, de stad van Gods tempel en de wegvoering van het volk, precies zoals de profeten gewaarschuwd hadden. Het boek Matteüs speelt veel later. Matteüs laat zien hoe Jezus de koning was die volgens die profeten zou komen. Maar we zien dat hij niet werd aangenomen. Hij werd verworpen. En we zien hem ook als profeet. Ik hoop jullie te laten zien hoe de boodschap van Jezus aansloot bij de boodschap van Gods eerdere dienstknechten, zijn profeten. En de reactie van de mensen is nog steeds hetzelfde gebleven. Ze hebben niets geleerd van de oordelen die God al gebracht had. Jezus werd net zo behandeld als al die eerdere profeten. En toch gebeurt er iets wezenlijks anders. Jezus onderging zelf de oordelen die God voor de volken bedoeld had, die zich tegen hem verzetten. En Jezus werd zelf het tempelhuis dat afgebroken zou worden. En hij baande toch als de grote profeet de weg terug naar God, om Gods koningschap te herstellen. Een bizarre ontknoping in het verhaal, hoe de grootste held die ooit op aarde geweest is, juist een koning was die men niet meer hoefde. Een dienstknecht van God naar wie mensen niet wilden luisteren. Wat staat er in Matteüs 21 tot 28? Eerst iets over de plaats en de tijd. Het gebied in het midden van het kaartje dat je ziet is de Olijfberg. Die ligt ten oosten van Jeruzalem. Je ziet links op het kaartje de Tempelberg en de tempel. En de meeste gebeurtenissen in ons gedeelte vinden hier plaats. Onder in beeld een foto die ik zelf gemaakt heb in 2011, toen ik voor mijn werk een keer in Israël was. Rechtsachter op de foto zie je de bouwwerken die nu op de Tempelberg staan. En de foto zelf is gemaakt vanaf de Olijfberg. Dit is een heel bijzondere plaats. Christenen, moslims en Joden geloven allemaal dat op een dag de Messias op deze berg zal staan. En de stad Jeruzalem en de tempel zal binnengaan als de verlosser en rechter, naar wie iedereen al zo lang uitziet. In Matteüs 20, vlak voor het gedeelte van vandaag, lezen we over twee blinden die langs de kant van de weg zitten als Jezus uit Jericho via deze berg naar Jeruzalem komt. En ze grijpen hun kans en ze roepen: Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons. De feestvierende mensen vonden het behoorlijk irritant en ze probeerden hen te laten stoppen. Maar ze blijven roepen en Jezus hoort het. Hij blijft staan. Hij spreekt met hen. Hij is met hen begaan en hij geneest hen. Typerend voor Jezus' missie. De lang verwachte zoon van God bekommert zich meer om twee blinden dan omdat de menigte fijn vindt. Toen ik op deze plek stond, viel me het meest op wat je op de voorgrond ziet. Al die kleine blokjes. Daar ligt een menigte, maar wel in graven. Het zijn de graven van Joodse mensen die er graag bij willen zijn als de Messias zal komen om zijn intrede in de stad te doen. Daar hadden de profeten immers over gesproken. Een mooie gedachte, maar ook pijnlijk. Wat een gemiste kansen als je beseft dat Matteüs 21 begint met de vervulling van de profetieën die juist hierover gaan. De koning der Joden, de Christus, is al gekomen, maar ze hebben het gemist. Hij is ondanks een kortstondig warm onthaal van een grote groep hoopvolle mensen toch een week later door een menigte Joden in Jeruzalem veroordeeld en ter dood gebracht. Hoe anders had dat kunnen zijn geweest? En toch, wat een onverwachte wending heeft het verhaal ook gekregen. Dat is de inhoud van Matteüs 21 tot 28. Op deze slide dan een overzicht van de hoofdstukken van dit gedeelte. We zullen daar nu op volgorde naar kijken. Rechts in beeld de route die we volgen. En je ziet, na deze toespraak volgen nog twee toespraken. Over hoofdstuk 23, die zal heten Zevenvoudige Rechtvaardigheid. En hoofdstuk 28, uitgezonden door de opgestane koning. Maar ik richt me nu vooral op de grote lijn. Op welke manier richt God onze ogen door de woorden van Matteüs op zijn zoon Jezus? En je kunt straks onder in beeld volgen waar we op de route zijn. We zien de Heer Jezus in hoofdstuk 21 naar de stad Jeruzalem komen. En de mensen hebben door dat er iets bijzonders aan de hand is, als Jezus vraagt aan zijn discipelen het ezelsveulen op te halen dat ergens voor hem klaar staat. Ze herkennen misschien wel de woorden van de profetie. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelsveulen, wat inderdaad staat in Zacharias 9, vers 9. En net zoals vele jaren daarvoor al eens gebeurde, spreiden de mensen hun eigen kleren uit als een loper voor de nieuwe koning. En ze nemen palmtakken van de bomen. En ze beginnen te zingen, Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat is Psalm 118. De mensen in Jeruzalem zeggen tegen elkaar, wie is deze? En de menigte antwoordt, deze is de profeet. Jezus van Nazareth in Galilea. Maar als Jezus de tempel binnenkomt, is hij een andere profeet dan de mensen verwachten. Hij jaagt iedereen weg. Hij zegt, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd, maar jullie maken er een rovershol van. Dat is een verwijzing naar de profeten Jesaja en Jeremia. In Jesaja 56 staat, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. En dat hele hoofdstuk gaat erover dat God ook de vreemdelingen tot zich wil brengen. En inderdaad was er bij de tempel een voorhof, de voorhof van de volken, en dat was de enige plaats waar iedereen God kon aanbidden. Ook zij die eigenlijk ongeschikt waren om bij God te komen. Maar wat hadden de Joden bedacht, die het exclusieve recht op toegang tot God wilden? Ze gebruikten die voorhof als markt voor offers, helemaal niet om God te laten aanbidden. Daarom gebruikt Jezus dat woord dat Jeremia ook in de tempel gebruikte. Jullie maken er een rovershol van. Het was een misdaad in Gods ogen. Dat ze juist hen die God het hardste nodig hadden bij hem weghielden. De profeten in het Oude Testament hadden zich sterk verzet tegen sociaal onrecht, steeds opnieuw. Zoals hier tegen vreemdelingen. En we zien dat Jezus dat ook doet. Hij komt daar in de tempel met dezelfde boodschap als de profeet Jeremia, die aankondigde dat de tempel verwoest zou worden vanwege sociaal onrecht. Lees maar eens Jeremia 7. En Jezus gaat nog verder. Want op diezelfde plaats geneest hij blinden en kreupelen. Nog zo'n categorie van mensen die niet dichter bij het heiligdom mocht komen dan deze voorhof. Jezus laat de mensen zien wat werkelijk waarde heeft in Gods ogen. Zou je hier een les in kunnen zien? Voor vandaag? Misschien wel. Wij komen hier ook om God te aanbidden. Maar dankbare lofprijzing en plechtige eerbied hebben voor God veel meer waarde als we zelf ook zorg bieden aan mensen die dat nodig hebben. En die mensen waren heel dichtbij. Zoals hier de blinden en de kreupelen die daar stonden. Dat gaat Jezus veel meer aan het hart dan die grote groep mensen die hem prima kon volgen. En Jezus helpt deze mensen door hen te genezen. Maar het diepere probleem was natuurlijk hoe de mensen met hen omgingen. Zouden jullie en ik het doorhebben, als wij door ons gedrag en woorden, zelfs hier, misschien mensen buitensluiten? Ga naar het volgende gedeelte. Dat loopt tot en met hoofdstuk 22. We lezen hier hoe Jezus zijn discipelen lesgeeft over de kracht van bidden in geloof. En hoe belangrijk het is dat je woorden en daden met elkaar overeenstemmen. Hij wijst ze erop dat de religieuze leiders van het volk wel zeggen God te dienen, maar in de praktijk Gods dienaar afwijzen. En mensen die openlijk de wet niet houden, gaan nog gemakkelijker het koninkrijk van God binnen dan zij, omdat zij zich hadden laten corrigeren. De tollenaars en de hoeren, zegt Jezus, gaan nog gemakkelijker het koninkrijk van God binnen, want ze hadden zich door Johannes de Doper laten corrigeren. Daarna gaat Jezus verder met een uitbreiding van een gelijkenis die Jesaja gemaakt had, waarin Israël zijn wijngaard is. En als die wijngaard slecht bestuurd wordt, stuurt God de eigenaar van de wijngaard steeds dienaars, profeten, maar ze worden afgewezen en aangevallen. En tenslotte stuurt hij zijn zoon, die mensen zelfs durven doden om de wijngaard in bezit te krijgen. Wat mij aanspreekt aan deze vertelling is dat Jezus hiermee liet merken, zoals Jaap ook al zei, dat hij precies wist wat hem te wachten stond en toch doorging met zijn missie. Hij zwijgt niet stil, maar hij staat daar in de tempel, net als ooit de profeet Jeremia, en blijft zijn controversiële boodschap brengen. Zou jij durven doorgaan met spreken over wat het is om God te dienen, als je wist dat het je marteling en je dood zou worden? En Jezus zegt zelfs tegen de geleerde leiders van het volk, in hoofdstuk 21, vers 42, hebben jullie nooit gelezen in de schriften, dat alleen al, dat hij dat zegt tegen die geleerde leiders, hebben jullie nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot een hoeksteen. Van de Heere is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik tegen jullie dat het koninkrijk van de hemelen van jullie zal worden weggenomen en aan een volk gegeven zal worden dat de vruchten ervan opbrengt. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, een afgekeurde steen, gebruikt God. Misschien voel jij je afgekeurd, omdat je openlijk christen bent, of omdat je te eerlijk bent, of voel je je hier buitengesloten omdat je minder van de Bijbel weet, of omdat anderen jouw talent niet herkennen, of je misschien niet interessant vinden, of dat je geen werk kan krijgen omdat je anders bent, of niet goed genoeg. Misschien voel je je afgewezen, zoals die blinden langs de weg, omdat je een beperking hebt en daarom niet meedoet in de maatschappij en in de kerk. Of misschien omdat je geen levenspartner hebt, of vanwege je geaardheid, je afkomst of je uiterlijk. Mag het dan voor jou vandaag een troost zijn dat God juist omkijkt naar mensen die afgekeurd, afgewezen, buitengesloten en verworpen zijn? Ja, wat mensen afkeuren, ziet God als bouwmateriaal. Een steen die door de bouwers afgekeurd wordt, gebruikt God in het fundament van zijn gebouw. En het grote voorbeeld daarvan is de Heer Jezus zelf. Het gaat er niet om wat de mensen van je denken, maar het gaat erom wie je bent in Gods ogen. En als je je niet afgewezen voelt, dan kan God je gebruiken als bouwgereedschap om zulke mensen te helpen. Jezus vertelt weer een gelijkenis over mensen die hun kans mislopen om bij Gods koninkrijk te horen. En dan zijn er twee godsdienstige groepen die zich aangesproken voelen. De Farizeeën en later ook de Sadduceeën. En ze proberen hem te betrappen op een foute uitleg van de Bijbel. Maar Jezus geeft hun leerzame antwoorden. God lief te hebben met hart en ziel en verstand en je naaste als jezelf, aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. En zo vat de Heer Jezus in één adem het hele Oude Testament samen. Hij laat zien hoe slecht ze de Bijbel eigenlijk begrepen. Ze kunnen zijn vraag niet beantwoorden. Tegen de Sadduceeën zegt hij zelfs: jullie dwalen omdat jullie de schrift niet kennen en ook niet de kracht van God. Daar heeft Jezus het over de opstanding waar zij niet in geloofden. Maar hoorden zij dan niet bij die paar groepen die juist veel van Gods woord wisten? Hoe kon Jezus zoiets zeggen dat ze de schrift niet kenden? Ik denk dat de sleutel is dat je veel over Gods woord, over de Bijbel kunt weten en toch kunt missen wat de Bijbel over God zelf zegt. En hoe groot zijn kracht is en hoe hij zijn kracht gebruikt. Ze wisten precies hoe het zat, maar ze bleken God zelf eigenlijk niet te kennen. Ben je iemand die veel van de Bijbel weet? Dat is goed. Maar heb je God daardoor ook beter leren kennen? De Bijbel is bedoeld om ons te laten ontdekken wie God is en om te ontdekken wat hem aan het hart gaat. We kijken kort naar Matteüs 23, waar nog een volgende toespraak over volgt, waarin Jezus spreekt over de zogenaamde schriftgeleerden, zeg maar de zogenaamde Bijbelkenners, en de Farizeeën, en over hun verkeerde leer en over hoe mensen als zij altijd slecht zijn omgegaan met de profeten en de wijzen en de ware Bijbelkenners. Jezus komt aan het eind tot een hartverscheurende conclusie over Jeruzalem. We weten uit het evangelie van Lucas al dat Jezus, toen hij de stad Jeruzalem binnenging, in de setting van Matteüs 21, dat hij huilde. En ik denk dat we met dezelfde emotie ook kunnen lezen wat er in hoofdstuk 23, vers 37 staat. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenigt die tot haar zijn gezonden. Hoe vaak heb ik je kinderen willen bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels. En je hebt niet gewild. Wat een liefde spreekt hieruit van die verworpen koning voor zijn volk. Ondanks alles wat ze zijn dienstknechten hadden aangedaan, wilde God zo graag redding geven, maar ze hebben hem definitief afgewezen. En niet zijn eigen afwijzing doet hem verdriet, maar hij weet welk oordeel hen daarom zou treffen. Hij had zijn naaste werkelijk lief. In hoofdstuk 24 en 25 zien we hoe Jezus als profeet spreekt over de toekomst, voor degenen die wel naar hem willen luisteren. En zijn boodschap aan hen is dat er heel wat staat te gebeuren en dat ze moeten opletten en zich voorbereiden. Ze konden aan de voortekenen zien dat de tijd dichterbij kwam. Vandaar de les van de vijgenboom. Deze foto maakte ik ruim een week geleden toen we een paar dagen weg waren geweest. Toen we terugkwamen waren daar ineens de bladeren van die vijgenboom. Jezus noemt het hier een voorteken van de zomer. We kunnen zo aan de voortekenen zien dat zijn komst dichterbij komt. De tekenen en de gevaren die hij noemt, die zijn hier misleiding door valse christenen en valse profeten, rampen en oorlogen in de eindtijd, enorme vervolging, minder liefde doordat mensen zich steeds minder van God aantrekken. Dat doet wel aan onze tijd denken. Voor een deel ging het waarschijnlijk om een waarschuwing voor het onheil dat Jeruzalem in het jaar 70 na Christus getroffen heeft en ook over de verdrukking van de christenen door de eeuwen heen. Maar Jezus spreekt hier duidelijk ook over de verre toekomst. Uiteindelijk zal de Zoon des Mensen verschijnen aan de wolken van de hemel en alle mensen die bij hem horen overal bij elkaar verzamelen. Dat is hoofdstuk 24, vers 31. De gedachte en de les van deze hoofdstukken is eenvoudig en verstrekkend. Je hebt geen idee wanneer de Heer Jezus als de grote koning terugkomt. Het kan tijdens deze dienst zijn. Of morgen. Misschien duurt het nog jaren. Maar de vraag is: hoe treft hij jou aan als hij komt? Jezus vertelt een verhaal over voorbereid zijn. Vijf meisjes waren een voorbeeld voor vijf anderen, omdat ze nog olie in hun lamp hadden. Hoe zorg je dat er olie in je lamp zit? Brandt jouw lamp nog voor hem als hij komt? Ik bedoel, leef je in de verwachting dat Jezus komt en zie je er naar uit? Daarna vertelt Jezus een gelijkenis over de vraag: wat doe je in de tussentijd met je talenten die God je gegeven heeft? Iedereen krijgt iets van God. Bijvoorbeeld tijd. De een krijgt meer tijd dan de ander. Iedereen die kan dingen doen, de een meer dan de ander. Maar hoe gebruik je wat je krijgt, zoals hij het graag ziet? Ik vind het prachtig om te lezen wat eigenlijk het antwoord is op deze vraag. In Matteüs 25 staat in vers 31, wanneer de Zoon des Mensen komt, en dan vers 34, dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn, komt, gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat voor jullie bereid is van de grondlegging van de wereld af, want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed. Ik was ziek en jullie hebben mij bezocht. Ik was in de gevangenis en jullie zijn bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen zeggen, wanneer hebben we dat dan gedaan? En dan staat er in vers 40, en de koning zal antwoorden en tegen hen zeggen, ik zeg jullie met nadruk, voor zoveel jullie het hebben gedaan aan een van de geringste van deze broeders van mij, hebben jullie het mij gedaan. Geef je wel eens te eten of drinken aan wie honger of dorst heeft, God zal jou zegenen. Zorg je wel eens voor een vreemdeling, God ziet het en hij zal voor jou zorgen. Geef je wel eens iemand kleding die tekort komt, God zal jou bekleden met heerlijkheid. Bezoek je wel eens iemand die ziek is of in de gevangenis, God zal je nooit alleen laten. Dit zijn voorbeelden van hoe we voorbereid kunnen zijn op de komst van de koning. En er zijn zoveel andere dingen die jij voor een ander kunt doen. Je doet het eigenlijk voor hem. Zo wil hij je aantreffen als hij komt. De laatste, de vijfde lange toespraak van Jezus in Matteüs is daarmee afgelopen. En we komen nu bij de drie indrukwekkende afsluitende hoofdstukken. Het eerste wat daar opvalt is dat Matteüs ons laat zien wie de controle heeft in het verhaal rondom Jezus' veroordeling en terechtstelling. De hoogste rechters onder de Joden in de Joodse raad willen Jezus doden. Alleen ze willen niet dat het op het feest gebeurt. Maar Jezus wil het juist wel. En zo gebeurt het ook. Jezus zegt tegen Petrus, als die hem met een zwaard wil verdedigen, hoe moeten anders de schriften vervuld worden dat het zo moet gebeuren? Hij wist dat dit feest juist hierover ging. Het Pascha was eigenlijk een schaduw van het grote bevrijdingsfeest dat zou komen doordat hij zichzelf als offer zou geven. En zo zien we opnieuw hoe Jezus zelf kiest om deze weg te gaan. Voor zijn naasten in die tijd, maar ook voor ons. En niet alleen in onze plaats om voor onze zonden te sterven, maar ook als voorbeeld voor ons. Denk niet dat alles verloren is als mensen je afwijzen. Als je de minste bent, als je moet lijden, of als niemand je gelooft. Nee, juist hij die het belangrijkste werk ooit verricht heeft, deed dat door de minste te willen zijn. Een groter voorbeeld is er niet te bedenken. Hij heeft het moeilijkste voor ons al gedaan. Hij heeft zelf de beker van Gods oordelen gedronken. Een beeld uit het boek Jeremia. Ook al beangstigde hem de gedachte daaraan in de plaats Gethsemane. Hoofdstuk 26. De last die hij ons geeft is licht. En zijn juk is zacht, hij geeft ons rust voor onze ziel. Maar de Joodse raad ziet dat niet. Ze zijn verblind van woede. En waar Jeremia in precies dezelfde situatie en met een soortgelijke beschuldiging door de Joodse raad toch nog in leven gelaten werd, dat lees je in Jeremia 26, wordt Jezus niet alleen ter dood veroordeeld, maar ze slaan hem en ze bespotten hem en ze zeggen, profeteer ons, Christus. Wie is het die u heeft geslagen? En zo lijkt in hoofdstuk 27 alles wel verloren. Als hij onder het opschrift Jezus, de koning der Joden, hangt aan een kruishout. Hij die nota bene de zoon van een timmerman genoemd werd, hangt vastgespijkerd aan een kruis. Wat een satanisch plan. Wat lijkt het perfect tot uitvoering gebracht. Maar er is een andere kant. De mensen zien zijn geopende armen niet. Ze roepen, hij kan niet eens zichzelf verlossen. Is hij nou de koning van Israël? Ze wisten niet hoe hij op dat moment de weg voor hen baande tot God. Op aarde lijkt het alsof het hele plan van God mislukt is. De mensenzoon die zou komen met de wolken van de hemel, wordt begraven in een graf en zijn graf wordt verzegeld en een wacht wordt ervoor geplaatst. Maar dan, op de derde dag komt een engel en de aarde beeft en zijn graf gaat open. Precies zoals hij gezegd had en zonder dat iemand hem kon tegenhouden. Hij staat op uit de dood. Ik stel me zo voor dat er op dat moment een daverend gejuich in de hemel te horen is geweest. Misschien laat God het ons ooit wel horen. Wat er toen gebeurde, toen Jezus opstond uit het graf. Dat zou ik heel graag meemaken. De kracht van God is onvoorstelbaar. En hij doet altijd wat hij gezegd heeft. Niets is voor hem onmogelijk. Jezus bracht zijn volk terug bij God en gaf het ultieme voorbeeld van dienstbaarheid en liefde. Hij die zelf werd afgewezen, neemt ons in liefde aan. Als koning Jezus ons iets vraagt, wie wil er dan niet meedoen? Want hij helpt ons, ook vandaag. Hij wil ons steeds weer ontmoeten en wij hoeven voor niemand bang te zijn, wie ons ook afwijst. Matthäus eindigt met Jezus' woorden en zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Het muziekteam kan al naar voren komen. En ik stel voor dat ook het gebedsteam alvast gaat klaarstaan. En als de boodschap van mijn toespraak je heeft aangesproken, voel je dan vooral vrij om samen met iemand van het gebedsteam of met een ander in gebed tot God te gaan. Er zijn geloof ik 3 leden van het gebedsteam aanwezig. Dus als je graag met een ander wil bidden, gebruik deze gelegenheid. Ik zal nu ondertussen even met een terugblik samenvatten welke lessen we geleerd hebben vandaag uit Matthäus 21 tot 28. Allereerst, je lofprijzing is meer waard als je omkijkt naar wie hulp nodig heeft. Afgekeurde mensen zijn Gods bouwmateriaal. Bijbellezen is nuttig om te leren wat God aan het hart gaat. Een verwachtingsvol leven, dat is wat je voor je naaste doet, doe je eigenlijk voor hem. God bereikt zijn doel met jou, ook als alles mis lijkt te gaan. En koning Jezus helpt je, elke dag, wie jou ook afwijst. Zullen we nog samen in gebed gaan? Heer Jezus in de hemel, dank u wel dat u voor ons de minste hebt willen zijn. Dat u naar de aarde gekomen bent, dat u uw heerlijkheid hebt achtergelaten. En dat u het niet erg gevonden hebt dat u werd afgewezen, maar dat u door bent gegaan, zelfs toen u wist wat er zou komen. En Heer Jezus, u hebt dat gedaan omdat u geraakt was door wat u zag. Doordat u begaan was met ons, met de mensen om ons heen. En Heer Jezus, ik wil u bidden, Heer. Wilt u ons met diezelfde ogen leren kijken naar de mensen om ons heen? En Heer Jezus, als we ons afgewezen voelen, wilt u ons er steeds opnieuw aan herinneren dat u elke dag opnieuw, ook vandaag, met ons bent en met ons meegaat. Dat we kostbaar mogen zijn in uw ogen. Heer Jezus, ik wil u zo bidden, Heer, wilt u deze week met ons zijn? Wilt u ons helpen bij wat we mogen doen? Wilt u onze ogen richten op het voorbeeld wat u ons gegeven hebt? We danken u zo voor deze dienst en we danken u voor wat u voor ons gedaan hebt. Amen.